Dit is de 33e aflevering van de Roeselaars Mini Podcast. In deze podcast bespreken we met een panel de actualiteit in Roeselaren. De panelleden van deze aflevering zijn Manu de Meester, Marjoleine Delva en mezelf. Ik ben Jean van Hampelaren. Wil je ons beter leren kennen, dan blijf je best luisteren. En we hebben ook een gast vandaag waarmee we de actualiteit van de voorbije maand mee gaan belichten. Welkom Piet Delerue. En Piet, er zijn waarschijnlijk nog 5 mensen in Roeselaar die je niet kennen. Kan je jezelf even voorstellen?
Maar ik ben Piet Delerue, 46 jaar. Ondernemer aan de ene kant, maar ook politiek actief. Ik heb een eigen bedrijf in bouwchemie, waar we allerhande producten verkopen onder eigen merk. En dan daarnaast actief als politicus, sinds 6 jaar geleden voorzitter geworden van Open VLD hier in Roeselaar. En op de laatste gemeenteraadsverkiezing lijsttrekker met resultaat.
Ja. Voor we naar het nieuws van de maand gaan, zeg maar, de verkiezingen, die laten we nog even, even achterwege. We gaan nog eens ons licht laten schijnen op wat er is geweest en wat nog moet komen. En een belangrijk topic, die eigenlijk al een paar keer belicht is in onze podcast, dat is de schoolstrijd. Er is nog steeds een schoolstrijd aan de gang in Roeselaar. Een paar weken terug kwamen de studenten van de scholengroep Sint-Michiel massaal op straat om hun ongenoegen te uiten over het plan van de directie aan de Raad van Bestuur. Het ging zelfs zo ver dat de burgemeester een time-out moest inlassen, ik denk dat dat vorige week was, om de gemoederen te bedaren. En mijn bedenking was, weten die studenten eigenlijk waarover het gaat? En weten wij waarover het gaat? Want ik herinner mij ooit, we zijn ook ooit op straat gekomen met de Witte Mars, een aantal jaar geleden. Uh-huh. En de meerderheid van de studenten die vonden dat gewoon een vrije namiddag. Weten die studenten eigenlijk waarover dat gaat? Marjoleine, je bent de jongste.
Oh, ja, maar ik zat wel niet meer in het middelbaar natuurlijk. Maar ik vermoed wel dat de student weet waarover dat gaat. Maar dan heel specifiek voor hun scholen. Ik weet bijvoorbeeld in het klein seminarie dat de economieopleiding zou geschrapt worden. En dat die zo naar een andere school overgeplaatst worden. Omdat die zo een soort van fusie aangaan. Want er zijn grotere scholen komen. En scholen zouden dus bundelen. Waardoor dat richting zou geschrapt worden. En de studenten, alleen de leerlingen, zijn daar eigenlijk niet tevreden mee. Dat zij zich moeten veranderen van school. Ook leerkrachten zouden moeten veranderen van school. En wat eigenlijk het grote probleem is, vorig jaar was er ook zo'n hervormingsplan. En dat is uitgewerkt geweest zonder betrokkenheid te vragen van leerlingen, van leerkrachten van verschillende scholen. En toen is er daar is een hold gezet geweest. Met het idee om daar dit jaar opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Maar dat is op dezelfde manier gebeurd. Opnieuw zijn er geen leerlingen betrokken geweest, geen leerkrachten betrokken geweest. Dus vandaar dat er weer mensen op straat zijn gekomen, vermoed ik dan.
Zijn we nu terug naar af? Of?
Denk het wel.
Ja. Ja. Ik zou hier met een test komen. Ik vind dus de naam schoolstrijd heel erg. Want in principe had het gewoon over een hervorming en een toepassing van een decreet. Een decreet is een Vlaamse wetgeving die moet gevolgd worden. Dus aan de hervorming komt er op 2 punten. 1, toepassing van een decreet. En dan een mogelijke hervorming binnen de Sint-Michiel schoolgroep. En inderdaad, daar is er wat commotie rond. Mensen die denken dat ze hun richting niet zullen kunnen verder zetten, wat het toeval niet is. Dus het is hervorming binnen de schoolgroep van een aantal richtingen.
Ja. Wat ik me afvraag is van, er is een voorstel geweest, het voorstel is nu herwerkt. Weer massaal afgekeurd of door een deel afgekeurd. Hoe moet het nu verder? Want is nu niet helemaal verbrand, Piet?
Maar ik denk dat er een probleem qua communicatie is geweest. Ja. En je kan overleggen en altijd in verschillende niveaus overleggen. Maar je moet blijven communiceren. Vooral als het over een groot project gaat. Hè. Zo'n schoolhervorming is toch niet min. Mm-hmm. Hè. Er zijn heel wat mensen bij betrokken. Het is belangrijk, denk ik, dat ze van het begin van het proces daarbij betrokken worden, of zo vroeg mogelijk. Of minstens geïnformeerd worden, natuurlijk. Als er daar duizenden leerlingen zijn en tientallen of honderden leerkrachten, kan je aan iedereen zijn mening vragen en elke keer van richting veranderen. Mm-hmm. Hè. Maar ik denk dat daar toch een probleem van communicatie geweest is. Om op het eerste deel van de vraag te antwoorden, zijn de leerlingen voldoende op de hoogte? Ik heb zelf een dochter in het tweede middelbaar in Barnum. Zij wist mij gisteren heel dat probleem duidelijk uit te leggen. Ja. Hè, welke scholen dat er bij welke gevoegd worden, welke richtingen er gaan veranderen of wegvallen. Zij wist mij dat heel goed uit te leggen.
Dus er is wel communicatie geweest dan?
Nadien. Want wij hebben daar niet over gepraat voor eigenlijk de schoolstrijd, als je het zo mag noemen, losbarsten. Was daar geen commotie rond. Maar nadien, het moment dat men op straat kwam, is er wel duidelijk geworden waarover het ging. En ik denk dat daar ergens de kiem van het probleem ontstaan is, toch een beetje.
Ja. Goed, we hadden er al eerder daarover gesprek, want toen de voorzitter van de schoolraad te gast is. Dus mensen die eens willen terugluisteren, die kunnen op ons website eens teruggaan naar die aflevering. Ik weet niet juist wanneer dat is, maar we gaan de link wel bij deze podcast zetten. Iets anders. Wie is met de fiets naar hier gekomen?
Ik
ben ook met de fiets.
Ik ben te voet.
Manu is te voet. Piet?
Ik ben voor deze keer met de auto. Ik fiets heel veel, maar deze keer is met de auto.
Maar goed nieuws voor de fietsers en vooral de fietsers in Krottenham, want er komt daar een proefproject met fietstrommels. Mm-hmm. Je maakt heel lawaai fietstrommels. Fietstrommels, dat zijn afgesloten parkeerplaatsen voor de fiets. En mensen die in de buurt wonen of werken, die kunnen aan een lage prijs, die kunnen daar een fiets gaan huren. En op de plaats van één auto kunnen er 8 fietsen gestald worden. Mm-hmm.
Schitterende zaak.
Ik vond het een goed idee. Ik vond het leuk om dat ook eindelijk eens in het Roeselaarse straalbeeld te zien. Maar je ziet veel. Ik kom van Amsterdam. Ja. En daar zie je meer fietsparkings dan autoparkings.
Ja, absoluut. Ja.
Dus ik vond het een goed idee. Is dat iets dat we meer en meer gaan zien?
Ik denk het wel, als je de mensen wil bewegen om meer met de fiets te rijden, dan moet die infrastructuur er zijn, dan moet de mogelijkheden er zijn om veilig je fiets te stallen, om te parkeren, ook om veilig te fietsen uiteraard, de fietspaden moeten aangepast zijn. Ja. Infrastructuur en mogelijkheden is de basisvoorwaarde om dan de mensen te bewegen om meer die fiets te gebruiken. Dus wij juichen dat ook toe, absoluut.
Dus we kunnen hier al onze fietsplaatsen ondergronds in Arhus, dus we verwachten meer fiets.
Staat die bij jou ondergronds?
De mijne staat niet ondergronds, het regent niet, dus ik heb hem bovengronds gezet. Ik vind het trouwens vrij gevaarlijk om de helling af te
rijden. Om naar beneden te gaan, ik ook.
Goed, en nog iets voordat we naar de verkiezingen gaan. Volgende week, 8 november, voor de mensen die later luisteren, landt de roadshow Entrepreneurship at School in Roeselare. Dit is een project die jongeren leert wat ondernemen is, en hij laat kennis maken met West-Vlaamse boegbeelden die ondernemen hoog in het vaandel dragen. In Roeselare gaat er een sessie door met Arnoud Raskin van Streetwise. Mm-hmm. En Piet, dus perfecte bruggetje naar jou. Jij als boegbeeld van Open VLD, je kan zeker jongeren warm maken om te ondernemen. Waarom zouden jongeren moeten ondernemen en waarom moeten we daar zo vroeg mee starten?
Maar ik denk dat je het de minste keer moet geprobeerd hebben om te weten wat het is. En als je jong bent en je probeert iets, dan heb je nog minder te verliezen. Ik bedoel, sowieso als je toont dat je ondernemend bent, dan raak je toch aan werk. Stel dat je ondernemingszin mislukt, hè, of je project mislukt, raak je toch wel aan werk, hoor. En vooral als je het dan eens geprobeerd hebt. In Amerika is dat nog meer ingeburgerd, hè. Falen is eigenlijk een leerproces. Hier wordt dat nog anders bekeken. Ja. Hè. Maar zelf ben ik gestart op mijn 39ste. Ja. Hè, toen ik dacht van, nu ga ik
kort.
Ja, dank je. Dag, die 40 komt eraan. Het is het moment om aan iets te beginnen. Dan heb ik een bedrijf overgenomen. Ik heb me van één ding spijt dat ik er niet eerder aan begonnen ben. Maar vooral de rest niet. Dus ik zou het aan iedereen aanraden. Het is echt een leerschool. En je hoeft ook niet, zou ik zeggen, hut van hut uitgevonden te hebben om te starten. Ja. Start met iets wat je kent, waarin je thuis bent. En van het een volgt het ander, uit het een volgt het ander.
En in het secundair is die rol van die boegbeelden dan
absoluut
belangrijk? Want ik moet toegeven, ik ken de Arnoud Raskin en Streetwise niet.
Inderdaad, het ondernemerschap is te lang en te veel in negatief daglicht in staat geweest. Piet heeft het gezegd. Mislukken kan niet en mag niet. Ook bij Unizo zijn we dat mensen moeten kans hebben op mislukken.
Ja.
Maar dat ze daaruit moet geleerd worden.
Dus het is geen schande om te falen? Het is
absoluut geen schande, maar je hebt het op zijn minst geprobeerd. Je hebt een risico genomen, je hebt een doel nagestreefd. Dus.
Maar er bestaat zo'n een lezingencircuit, in Brusselse bestaat dat al, waar eigenlijk mensen een falen gaan vertellen. Hè. We luisteren altijd naar voorbeelden van mensen die lukken. Ja. Dat is altijd heel interessant, uiteraard.
Dat zijn de befaamde Fuck You Nights.
Ja, zoiets, ja, inderdaad. En dan hoor je eens hoe iemand mislukt is in zijn leven. Ja, waarom niet?
Aan een Fuck You Night, dan denk ik niet zijn lange maar cool kapellen. Maar.
Nee, wij hebben met succes ingevoerd mensen die vertellen over hun falen. Dat is altijd een les voor andere mensen.
Ja, waarschijnlijk veel interessanter dan een succesverhaal. Ja. Want dat zijn vaak ook uitzonderingen. Allee, ik werk in een hogeschool en wij komen vaak maar verhalen van die student werd bij Facebook en die student werd daar. Maar dat zijn uitzonderingen. En ik kan me wel inbeelden dat een falen, een verhaal van falen, en in verre dat falen klinkt zo negatief, maar...
Maar je moet altijd voorbeelden, voorbeelden hebben waar je naar opkijkt. Ja, je moet naar boven kijken natuurlijk. Ja. Maar ook eens durven naar onder kijken en zien van, oké, als we mislukken...
De vraag aan de paneleden is dan, wat houdt jullie tegen om te ondernemen? Piet is ondernemer, ik ben parttime ondernemer.
Ik zet er handelaars intussen, tussen ondernemers. Ja. Inderdaad, heb ik ook al dikwijls over nagedacht. Waarom zelf niet? Maar je zit natuurlijk in een comfortzone, dat moet ik toegeven. Ja. Je hebt een goede job. De stap, dikwijls moeten zeggen aan mensen, ooit, op een bepaald moment moet je durven springen. Ja. Mensen mogen soms niet lang nadenken over hun idee. We hebben met Unizo sessies 10 tips om te starten. Dus op een bepaald moment moet je stoppen met denken en praten met andere mensen, want andere mensen gaan je bang maken.
Ja. En Piet, wat was voor jou dan de stap? Was dat een opportuniteit om een bedrijf over te nemen? Of zat je daar al lang mee in je hoofd?
Ik zat er al lang mee in mijn hoofd, maar vooral die 40 die eraan kwam. En ik dacht van, oké, we zijn ongeveer op de helft van onze carrière. Het is het moment om te springen. En het was echt springen hoor, want het was vanuit een geen gouden kooi, maar toch een mooie kooi. Springen in het onbekende en iets overnemen en er beginnen aan werken aan doen. Zien dat het niet 100% is wat je ervan verwacht had, maar dan bijsturen en nog iets erbij pakken. En zo komt van het een komt het ander. Ja. Maar je moet gewoon springen en zwemmen, dat is de enige. En minder luisteren naar andere mensen die het allemaal uit je hoofd praten.
Ik vind vooral dat je inderdaad kunt doen wat je graag doet. Je kiest iets wat je graag doet. En er komt veel meer bij kijken dan dat je denkt. Maar het is inderdaad jouw ding. En het is niet werken. Allee, ik heb niet het gevoel dat ik dan aan het werk ben. Als ik voor mezelf werk.
Maar luister, omring je met mensen die je meetrekken. Hè?
Ja. Ik geef aan de starters altijd advies. Praat erover met mensen die zelf in de zaken staan.
Ja.
Niet met familie of vrienden. Want zij zullen niet goed of correct adviseren. Zij zullen, want de meeste mensen zijn bang dat je succes hebt. Ja. Dat je faalt, dat is normaal, maar stel je voor dat je succes hebt, dat je veel geld verdient. Dat wordt niet aanvaard.
Ja, je moet vooral iets doen wat je graag doet en wat je met veel plezier
wil doen. Wat is je volgende start-up?
Ja, nee, ik heb dat wel al overwogen, maar toch heb ik nog altijd wel wat te schrikken. Dat, zoals je zegt, van ja, je moet durven springen en dat heb ik tot nu toe nog niet gedurfd. Ja.
Maar ondernemen is niet altijd werken met een btw-nummer. Initiatief nemen is ook ondernemen. Ja, als jullie in de jeugdraad enzovoort.
Ik ga over entrepreneurs entrepreneurs en entrepreneurs. Ja. Kunnen ook ondernemen binnen een bedrijf.
Absoluut.
Ook creatief zijn.
Absoluut.
Het belangrijkste nieuws van de voorbije week, van de voorbije maand, dat waren natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Het meest opmerkelijke feit was dat de zittende burgemeester, we mogen het een monsterscore noemen, dat die monsterscore heeft behaald, heeft al de rest bijna opgegeten. Kunnen we daaruit concluderen dat men tevreden was met het beleid? Of is dat een beetje kort door de bocht? Ik vraag misschien aan de niet-politici eerst.
Inderdaad, zoveel stemmen, voorkeurstemmen, dat de mensen heel tevreden zijn over de burgemeester.
Ja, over de burgemeester.
Ja,
ja dank heel hard over de burgemeester, want er is ook vooral, er zijn vooral voorkeurstemmen uitgedeeld aan de burgemeester specifiek.
Ja.
Of dat dan, dat is zeker een neerslag van een goed beleid, maar ik denk dat niet mag vergeten worden dat het beleid de laatste 6 jaar wel niet alleen door die figuur gevoerd is geweest. Ja. Maar toch.
Piet, vorige week kwam ook in het nieuws dat uw partij in de nieuwe coalitie stapt, op 1 januari volgend jaar.
Ja.
Hoe zijn die gesprekken verlopen? Was er bijvoorbeeld een voorakkoord, de befaamde voorakkoorden? Kan je voor onze luisteraar zo'n tipje van de sluier lichten?
Die gesprekken zijn heel correct verlopen. In die zin dat de partij die de verkiezingen duidelijk gewonnen heeft, CD&V, een aantal mensen afgevaardigd had, de burgemeester en nog 2 anderen, om de gesprekken te voeren. En wij zelf als partij ook met 3 mensen telkens naar de gesprekken gingen. En dat heel correct verliep van wat zijn de breekpunten, wat zijn de mogelijkheden, hoe zien jullie het, hoe zien wij het. Maar zonder een tip van de sluier te lichten van, zou ik zeggen, het feit dat we in de coalitie terechtkwamen is pas op het laatste moment duidelijk geworden. Ieder partij krijgt de kans om een gesprek aan te gaan en te zeggen waarover het gaat en waarvoor men staat. Omdat die uitslag dat ook mogelijk maakt, met het aantal zetels. die CD&V haalde, het aantal zetels die de andere partijen haalden, ja, waren veel wiskundige mogelijkheden. Ja. Maar de burgemeester heeft dat ook, de onderhandelaars hebben dat ook van in het begin duidelijk gemaakt. Het gaat over personen, het gaat over programma's, ja, het gaat over de manier van werken ook. En ik denk dat we daar met Open VLD duidelijk goede punten scoorden ook. Ja, ja. Dat we mensen zijn getoond hebben in de campagne ook en in de oppositie, dat we mensen zijn die waarmee je kan samenwerken.
Dus, wanneer kunnen we dan een bestuursakkoord verwachten?
Nu wordt daaraan, nu is het wat kalmer geweest deze week met 1 november enzovoort. Dus iedereen een beetje terug de batterij gaan opladen. En vanaf maandag starten we met de gesprekken om een bestuursakkoord op te stellen, een beleidsplan, waar we een aantal weken gaan aan werken. Waar dan ook de bevoegdheden voor de verschillende schepen gaan uitvolgen. Het is belangrijk dat je een goed beleidsplan hebt, want het is voor 6 jaar natuurlijk. Ja. Een begroting wordt erop afgestemd. Meerjarenbegroting wordt opgemaakt tegenwoordig, zodat je jaren vooruit kijkt. Belangrijk dat je daar goed over nadenkt.
Er ligt nog wel werk op de plank.
Er ligt nog heel veel werk op de plank, ja.
Je wordt nu geen schepen, later wel. Mm-hmm. Ik vond het wat vreemde constructie. Of, allee, ik ben er niet in thuis in die wereld natuurlijk, maar hoe verloopt dat dan?
Ik word eerst voorzitter van de gemeenteraad. Ja. Maar voorzitter met wat uitgebreide mandaten. In die zin dat we ook gaan betrokken zijn bij, uiteraard aanzien dat we als partij in de meerderheid zitten, bij de besprekingen rond de begroting. Ja. Bij het opmaken van dat beleidsplan enzovoort. Mm-hmm. En na 4,5 jaar word ik schepen voor het laatste 1,5 jaar. Ja. Dat is niet uitzonderlijk. In Haarlembeke was dat de vorige 6 jaar ook zo. En hoogledigheids is dat ook zo geweest is, de gemeenteraadsvoorzitter en dan schepen. Dus dat is niet zo uitzonderlijk. Het betekent ook dat er een inloopperiode is, dat we de zaak kunnen leren kennen van binnenuit. En dat Lieselotte de Dekker, onze tweede verkozene van Open VLD, mij dan opvolgt als gemeenteraadsvoorzitter. Dus zij kan dan ook zien hoe dat die werkzaamheden verlopen, hoe de gemeenteraad verloopt. Ja. En om dan helemaal klaar te staan om erin te springen. Hè.
En hoe zie je Roestelaar over 6 jaar dan? We hebben de vooraflevering daar een speciale thema-aflevering rond gemaakt. Ja. Roestelaar 2024 was zeker. Ja. Hoe zie je Roestelaar dan in 2024? Hoe zou je Roestelaar willen achterlaten?
Maar het is zeer belangrijk om vooruit te kijken. Je moet inderdaad weten waar je naartoe wil. We hebben een aantal speerpunten waar we zeker willen naar werken. Roestelaar moet kijken naar het DNA van onze stad. DNA is een handelsstad. Dus alles wat rond het winkelgebeuren draait, rond die beleving in de stad, handel, horeca enzovoort, willen we zeker blijven versterken. Mm-hmm. Ondernemers, ruimer dan die winkels alleen, maar alles wat in de industriezones gebeurt, dat de mensen niet alle Roestelaars 100 kilometer moeten pendelen om aan werk te geraken, maar dat het veel beter hier in de buurt kan gebeuren. Dat zal altijd positief zijn voor de mobiliteit, want dat is ook een van de speerpunten. We willen een stad achterlaten die leefbaar is, maar die economisch ook leeft, maar die cultureel ook leeft. Ik ben er ook heel erg mee begaan met alles wat cultuur is. En zorgen dat de mensen hier graag werken, hier graag wonen, hier graag de stad beleven, dat we dat 6 jaar later kunnen zeggen, oké, dat is gelukt.
Okay. Goed, we zijn op het einde van de podcast gekomen en we ronden altijd af met een rondje, zeg maar, waar iedereen op voorhand altijd, of weken op voorhand aan het nadenken is. Naar wat kijk je uit de komende maand in Roestelaar? Ik zal misschien bij mezelf starten. Dan is dat misschien de intrede van de Sint. Ik heb nog 2 kinderen. Eentje die aan het twijfelen is, eentje die nog volledig gelooft in de Sint. Vind ik wel een plezant moment.
Zo houden, ja.
De intrede is blijkbaar, ik weet niet juist waar, als het maar een boot of maar een auto is, maar het is in de Sint-Amandskerk, als ik dat goed heb. Dus daar kunnen de tekeningen uitgedeeld worden en kunnen de kindjes snoep en chocolade gaan afhalen. Is er nog iemand die naar iets uitkijkt, Piet, bijvoorbeeld?
Wel, ik ben zelf ook muzikant, amateurmuzikant, en ik kijk uit naar de Cecilia-vieringen. Sint-Cecilia is de patrones van de muzikanten, 22 november, en alle muziekverenigingen uit de stad, zelf ben ik betrokken bij de Stadsharmonie, viert dan zijn patrones. Dat is altijd een feest dat de hele dag duurt en soms nog een stuk van de nacht erbij.
En waar is dat?
Van de Stadsharmonie gaat dat door in Zaal Goedroen, waar aan de Moerma-parking, waar men ook repeteert enzovoort. Ja. Dus dat is altijd met een etentje.
Maar jullie komen er niet op straat? Of?
Ook, jawel. Er wordt een...
Sinds de opening van Koers weet mij perfect verschuilt als een harmonie en fanfare.
En welk instrument speel je?
Ik ben trompetist.
Ah, ja. Leuk.
Ik speel ook een beetje piano, ja.
Maar nu is er iets naar waar jij nog uitkijkt de komende maand?
Naar de jaarbeurs.
De jaarbeurs, ja.
Is zo pas weer geopend. Mm-hmm. Dat is ook een heel belangrijk gegeven voor Roestelaar. Dat is 10.000 vierkante meter. 200 standhouders die handel drijven. Dat is een van de weinige jaarbeurzen die nog overleeft.
Mm-hmm. Ja.
Die jaarlijks ongeveer 75.000 tot 80.000 mensen trekt.
Ja.
Dat is toch niet onbelangrijk voor de handel en de economie in Rusland.
Ja. Radio Bingo zit daar, maar anders de volgende keer zitten wij daar ook. Hier,
ja.
En Marjoleine, waar kunnen we jou vinden? In welk café?
Niet in een café in Rusland eigenlijk. Maar ik kijk heel erg uit naar volgend weekend. Dan gaan we met de jeugdraad op weekend naar de Ardennen. En dat is eigenlijk ons planningsweekend waar we weer nieuwe activiteiten en zo zullen opzetten voor het komende werkingsjaar.
De jeugdraad die trouwens ook een verkiezing achter de rug heeft.
Ja, inderdaad. En ik ben weer verkozen als secretaris.
Ja.
Dus ik ben heel blij.
Mooi.
Dat ik er weer bij ben.
Ja.
Goed. Dit was de 23e... Nee, ik ben verkeerd. Dit was de 33e aflevering van de Roeselaar is niet podcast. Wil je je reactie kwijt op wat we allemaal gezegd hebben, dan kan dit via de website www.roeselaars.me. En Roeselaars is met een Z. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.